Nog enkele malen hopen we stil te staan bij de geschiedenis uit het boek Rut. En we lezen vanmorgen hoofdstuk 3, daarvan vers 5 tot en met vers 18. Rut 3, vanaf het 5e tot en met het 18e vers, dat is de schriftlezing in dit morgenuur.
En zij zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? En ze zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij, de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. Wil gij geen jonge gezellen zijn nagegaan, hetzij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad, mijn volks, weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Legt u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Want hij zeide, het wordt er niet bekend dat de vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij, lang de sluier die op u is, en houd dien. En zij hield hem, en hij mat 6 maten gest, en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, welke zeide, wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles, wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij, deze 6 maten gest heeft hij mij gegeven. Want hij zeide tot mij, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij, zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleinde hebben.
Geliefde gemeente, als er één land is dat het belang van schuilplaatsen ziet, is het wel het land Israël. Toen ik vorig jaar in april in Israël was, heb ik zo'n schuilkelder eens opgezocht. Ik ben zo'n schuilkelder eens ingegaan om te zien wat voor voorzieningen daar allemaal zijn getroffen en hoe zo'n kelder er van binnen uitziet. En één ding werd mij heel duidelijk, Israël is ontzettend goed voorbereid. Ze moeten ook wel. Israël is goed voorbereid, maar dat kunnen we niet zeggen van ons eigen land. Onlangs deed bekende weekblad Elsevier een onderzoek in Nederland hoe het gesteld is met de veiligheid, hoe het gesteld is met de aanwezigheid van schuilkelders en bunkers. Teleurstellend, gemeente. We moeten hopen dat we het hier niet nodig zullen krijgen. Een snelle zoekterm invoer op Funda levert talloze huizen op die dicht bij scholen liggen en stations, bij winkelcentra. Maar wanneer u zoekt naar een huis met een schuilplaats, levert dat slechts 2 treffers op. 2 hits, jonge mensen. En wanneer er dan schuilplaatsen zijn, dan moeten daar allemaal voorzieningen worden getroffen. Je moet er soms een week blijven. Stelt u zich maar voor, een grote groep mensen in zo'n schuilkelder een week lang. Er kan paniek uitbreken. Mensen krijgen claustrofobie. Zuurstoftekort dreigt. En daarom wordt ook altijd het advies gegeven om er zo weinig mogelijk met elkaar te praten in zo'n kelder. Het zal voor een dominee een hele uitdaging zijn, vermoed ik maar zo. Dan is de zuurstof gauw op, denk ik. Maar een schuilplaatsgemeente, laten we hopen dat we het in ons land niet snel nodig zullen krijgen. Want dan hebben we echt in ons land een groot probleem. En toch worden we vanmorgen gewezen op een schuilplaats. We worden ook gewezen op het belang van een schuilplaats. Ja, want we lezen het dat Rut zegt tegen Boas: breid toch uw vleugels uit over uw dienstmaagd. Mag ik bij u schuilen? Mag ik alleen bij u schuilen? Wel, we hopen vanmorgen stil te staan bij Rut 3 vanaf vers 5 tot en met het einde. Het is een groot gedeelte. Ik hoop dat we het vanmorgen kunnen behandelen met elkaar. Ik wil graag voor de vakantie ook het boek Rut met u behandeld hebben. We hopen stil te staan bij het gedeelte zoals we dat samen hebben gelezen. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging vanmorgen: Rut zoekt rust. Rut zoekt rust. Te midden van de vakantietijd gaat Rut ook op zoek naar rust. We letten op 3 gedachten. Allereerst hoe ze op weg gaat naar Boas. Dat is vers 5 en vers 6. Dat doen we vanmorgen maar kort. In de tweede gedachte hoe Rut verkeert bij Boas. Dat is vers 7 tot en met vers 13. En dan resteert er nog 1 gedachte. En dan letten we op hoe Rut terugkomt van Boas. Dat is vers 8 tot en met vers 18. Ik moet zeggen vers 14 tot en met vers 18. Dus allereerst hoe Rut op weg gaat naar Boas. Hoe ze verkeert bij Boas en hoe ze terugkomt van Boas. En dat alles onder het thema Rut zoekt rust. Ja, we lezen het in vers 5 en we hebben het zojuist ook horen voorlezen. En zij zeide tot haar: al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Dat zijn woorden van Rut. Rut spreekt tot Naomi: al wat u tot mij gezegd heeft, zal ik doen. Wat had Naomi gezegd? Wel, Naomi had gezegd: zou ik voor u geen rust zoeken? Rut, ga naar de dorsvloer. Ga naar de dorsvloer van Boas, maar voordat je naar die dorsvloer gaat, moet je eerst 3 dingen doen. Was je, zalf je, kleed je goed aan. En die 3 slag, dat heb ik vorige week laten rusten, want toen was het een doopdienst en dan moeten we ons altijd een klein beetje beperken in de stof. Maar die 3 slag van het baden, het zalven en het kleden, komen we op 2 belangrijke momenten in het Oude Testament tegen. Allereerst in Ezechiël 16, waar het volk Israël onder het beeld van een weggeworpen kindje ligt op het vlakke veld. En de Heere God voorbij komt in die woestijn, in die droogte. Het kindje ligt als het ware op sterven, het heeft geen toekomst meer. Maar dan breidt de Heer als het ware zijn vleugels over dat weggeworpen kindje uit. Dan wast de Heere dat kindje, zalft de Heere dat kindje. En als laatste kleedt de Heere dat kind. En vervolgens trouwt hij met haar. Tweede moment waarop we deze 3 slag zien voorkomen, dat is 2 Samuel 12, waarin David rouw bedrijft om het zieke kindje dat geboren is, toen hij met Bathsheba overspel had bedreven. David is als het ware in diepe rouw, terwijl het kindje nog leeft. En als het kindje dan sterft, daadwerkelijk overlijdt, wat doet David dan? Wast hij zich, zalft hij zich, kleedt hij zich. En waarom is dat belangrijk, gemeente, om dat vanmorgen dan wel te belichten? Wel, omdat we in die zaken heel duidelijk zien dat iemand een bepaalde periode achter zich laat en een nieuwe belangrijke periode aanbreekt. En in dit geval dat, net zoals David, Rut een periode van rouw achter zich laat en zij een nieuwe toekomst mag beginnen met Boas. Die weg gaat zich meer en meer uittekenen. Wel, daar heeft Naomi Rut op gewezen. En nu heeft Rut tegen Naomi gezegd: schoonmoeder, al wat u tot mij zegt, dat zal ik doen. Het blijft niet alleen bij woorden, want we lezen in vers 6. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. We hebben gezegd vorige keer, dat was niet eenvoudig die gang. Om 's nachts naar een dorsvloer te gaan. Om 's nachts heel stilletjes de weg te zoeken naar een vreemde man. En dan in het holst van de nacht bij zo'n man te gaan liggen, te blijven liggen. Maar Rut heeft het wel gedaan in gehoorzaamheid aan haar schoonmoeder. Komt tot een toepassing aan het eind van onze eerste gedachte. Geliefde gemeente, wat zouden onze kinderen en kleinkinderen en anderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, wat zouden ze er goed mee af zijn wanneer wij vanmorgen lijken op Naomi? Dat we zouden zeggen, mijn dochter, mijn zoon, zou ik voor u geen rust zoeken? Mijn zoon, mijn dochter, er is uiteindelijk alleen maar rust te vinden bij Boas, die het gezegd heeft, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En jonge mensen, wat zouden we er goed mee af zijn wanneer wij mogen lijken op Rut? Dat we het mogen zeggen tegen degenen die over ons gesteld zijn. Al wat u gezegd hebt, zal ik doen. U hebt mij groot gebracht bij de Bijbel. U hebt mij gebracht bij Boas. Ik zal inderdaad gaan naar die Boas. Ik zal gaan naar de dorsvloer. Ik zal trouw gaan naar de kerk, daar waar Boas is. Rut op weg naar Boas. We gaan naar vers 7. Gaan we erop letten hoe Rut verkeert bij Boas. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was. De oogst is binnengehaald. Naar alle waarschijnlijkheid een grote oogst, want de Heere had naar zijn volk omgezien. Het is hongersnood geweest. En wanneer je dan een grote oogst mag binnenhalen, is dat een reden tot blijdschap. En die blijdschap werd in het oude Israël vaak gevierd met eten en drinken. Vaak vloeide er ook wijn, verdunde wijn, jawel, maar toch wijn die het hart vrolijk maakte, zoals Psalm 104 dat zegt. Wel, Boas heeft gewerkt, heeft hard gewerkt, hij mag zien op een goede oogst. Hij gaat lekker eten, hij gaat drinken, misschien heeft hij de maaltijd ook wel met anderen gebruikt, die ook op de dorsvloer aanwezig zijn geweest. Zijn hart is vrolijk, hij is moe en voldaan en zo gaat hij liggen. Waar? Aan het uiterste van een korenhoop. We hebben de vorige week gezegd dat het helemaal niet uitzonderlijk is, want die goede oogst moet natuurlijk worden bewaakt. Het is de richterentijd, koren is duur. Kostbaar, Boas blijft op de plaats waar dat kostbare koren opgeslagen ligt. En alles wordt vanuit de stilte gadegeslagen door Rut. En wanneer Rut dan ziet dat Boas daar ligt bij die korenhoop, wat doet ze dan, jongens en meisjes? Wat doet Rut dan? Dan gaat ze in de stilte van de nacht heel stilletjes naar Boas toe. Ze slaat de deken van hem opzij en ze gaat heel stilletjes bij Boas liggen. Terwijl Boas slaapt. Wat zal dit een spannend moment voor Rut geweest zijn, denken jullie niet, kinderen? Een vreemde man die daar ligt te slapen. Rut mag zich niet bekendmaken, ze moet als het ware stil blijven. Maar wat zal er gebeuren als Boas straks wakker wordt? Misschien gaat hij wel gillen of schreeuwen. Je zult maar wakker worden met een vrouw aan je voeteneind. En misschien zijn er inderdaad wel andere arbeiders die ook op de dorsvloer blijven. Hoe zal Boas reageren? Zal Rut door de mand vallen? Zal Rut toch bekend worden? Zal straks alles mislukken? En wat zullen ze dan denken? Want inderdaad, ook dat hebben we eerder gehoord. Er kwamen ook vaak prostituees naar de dorsvloer om daar hun diensten aan te bieden aan hardwerkende boeren en knechten. Hosea 9 vers 1. En wat gebeurt er dan? Het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte. Wat er is gebeurd weten we niet, moeten we ook niet te veel in gaan leggen. Het is in ieder geval Gods voorzienige leiding die ervoor zorgt dat Boas in één keer schrikt midden in de nacht. Hij grijpt om zich heen en ineens ligt er een vrouw bij zijn voeten eind. En dan is het opnieuw door Gods voorzienigheid dat Boas niet gaat schreeuwen en gillen, dat hij uitbreekt in paniek. Nee, want Boas stelt heel eenvoudig de vraag aan Rut: wie zijt gij? Wie bent u? Wie ben jij? Gemeente, die vraag wordt vanmorgen ook gesteld. Wie bent u? Wie bent u nu echt? Wie ben jij? Wie ben jij nu echt? Met deze vraag moet Rut in het holst van de nacht voor de dag komen. Ik moest denken aan Jacob die ook in de nacht bij Peniel voor de dag moet komen. Wat is uw naam? Gemeente, deze vraag wordt vanmorgen ook aan u en jou gesteld. Wie bent u nu echt? En niet voor uzelf, ook niet voor een ander, maar wie bent u nu voor Boas? Voor de grote Boas. En die vraag moet vanmorgen niet alleen gesteld worden, die vraag moet vanmorgen ook beantwoord worden. Die vraag mag niet onbeantwoord blijven. We weten niet of er vanmiddag nog zullen zijn. Wie bent u? Wat zegt Rut? Rut zegt: ik ben Rut, dat is mijn naam. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Een dienstmaagd heeft een lage plaats. Dus Rut laat zien: Boas, ik lig niet alleen aan het voeteneind van u. Ik maak mij niet alleen klein door aan uw voeten te gaan liggen, maar ik ben ook uw dienstmaagd. Zo ben ik echt. Ik maak mij klein voor u. Maar tegelijk ben ik wel uw dienstmaagd. Ik ben afhankelijk van u. Ik kan niet zonder u. Ik ben aangewezen op u. Ik kan niet buiten u. Ik ben uw dienstmaagd. Kenmerk, gemeente, van ware leven. Kenmerk van het nieuwe leven. Klein maken voor de Heere. Ootmoed, nederigheid. Gering in eigen oog. Vooral ook in Gods oog. En toch zeggen: Heere, ik kan niet zonder u. Heere, ik kan niet buiten u. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Nog een keer, Jacob. Wat zegt er het nog meer in vers 9? Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Ze beeld uit de natuur, jongens en meisjes, dat hebben we ook eerder gehoord. Denk maar aan een moederhen die vleugels omhoog houdt, zodat de kleine kuikentjes zich naar haar toe kunnen snellen en zich in veiligheid kunnen brengen onder de vleugels van hun moeder. Prachtig beeld. Maar het is ook een beeld wat we zien in een Joods huwelijk, bij een Joodse bruiloft. Wanneer een Joodse man trouwt met een Joodse vrouw, dan gebeurt het op enig moment tijdens de huwelijksceremonie dat hij zijn mantel, als het ware, uitspreidt, helemaal over zijn bruid. Dat hij als het ware zegt: kom maar onder mijn hoede, kom maar onder mijn bescherming. Dit is je schuilplaats. Ik breid mijn vleugels over u uit. Kom maar bij mij. Wel, dat is het beeld dat hier wordt gebruikt. Rut, die bidt als het ware, die vraagt aan Boas: breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Ik heb u nodig, ik kan niet zonder u. Waarom dan niet, Rut? Want gij zijt de losser, de goel, de verlosser. Ja, en dan moeten we nog even terug naar datgene wat we enkele weken geleden overdacht hebben. Toen ging het ook over de losser. Maar toen hebben we enkele zaken genoemd. En daar moeten we nu iets langer bij stilstaan om ook de kern van dit gedeelte te vatten. Wat heet een losser? Wel, we hebben de vorige keer gezien dat wanneer iemand noodgedwongen een stuk land had moeten verkopen, dat zo'n losser dat land weer terug kon kopen. Maar het gebeurde ook wel dat wanneer iemand in schulden terecht was gekomen en dat land had moeten afstaan, dat het niet voldoende was om daarmee de schulden af te betalen. En dan gebeurde het wel dat iemand zichzelf als het ware moest verkopen. Als er geen andere middelen waren om die schuld te lossen, moest zo iemand zichzelf verkopen en vaak moest zo iemand dan dienen als slaaf of slavin. Dan diende je dus als slaaf of slavin. Een losser kon in zo'n geval zo iemand dan weer loskopen uit de hand van degene die hij of zij diende. Er was nog een reden wanneer een losser optrad en dat was wanneer er bloed gebroken moest worden. U ziet dat nog. Het gebeurt heel zelden ook nog in onze tijd. Denk maar aan land als Sicilië, eiland als Sicilië. Of Corsica, wat bij Frankrijk hoort. Daar heb je nog wel de zogenaamde erewraak, de zogenaamde vendetta. Vendetta is een Italiaans woord voor wraak. Dat wanneer iemand wordt omgebracht uit een bepaalde familie, dat iemand anders dan dat bloed mag wreken dat er gevloeid is. Wel, dat gebeurde ook in de tijd van de Bijbel. Wanneer iemand uit een stam of een familie om het leven werd gebracht, dan mocht de losser optreden als bloedwreker. Nummerie 35, Deuteronomium 19. Hele grondige regels waren daarvoor opgesteld. Het ging zelfs zo ver dat wanneer iemand per ongeluk om het leven was gebracht, dat toch de losser, de bloedwreker, mocht optreden. En de laatste reden waarom een losser kon optreden, daar hebben we ook iets van gezegd, dat laat ik nu verder rusten, dat is wanneer iemand kinderloos was achtergebleven. En de man van haar was gestorven, dat een broer dan met die weduwe kon trouwen en kinderen kon verwekken bij haar. Op naam van die broer. Gemeente, dat is naar alle waarschijnlijkheid in het leven van Rut en Naomi ook gebeurd. Het land van Elimelech is verkocht. Ze zijn naar Moab vertrokken, hebben ze jarenlang gewoond. Rut noemt zichzelf hier uw dienstmaagd. Ze moet werken, ze is afhankelijk van Boas. Maar gemeente, ik wil vanmorgen maar doorstoten naar ons persoonlijk leven. Want zijn wij ook geen land kwijtgeraakt? Hadden we niet dat prachtige paradijs, vol geurende bloemen, planten en vruchten tot onze beschikking? Maar wat hebben we gedaan, gemeente? We hebben dat goede land vaarwel gezegd door in opstand te komen tegen de Heer. En dat goede, prachtige land, die Hof van Eden, hebben we ingeruild voor een plaats die dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Een plaats waar doorns en distels groeien. Een plaats waarin we moeten zweten en zwoegen voor een stukje brood. Zo had de Heer het niet bedoeld. Wij zijn dat land kwijtgeraakt. En gemeente, laten we ook maar heel eerlijk zijn. Wij zijn ook slaaf geworden. Slaaf, zoals we uit de moederschoot zijn voortgekomen. Slaaf van de duivel. Slaaf van de zonde. En zien we dat in onze tijd soms ook niet heel concreet. Het Reformatorisch Dagblad heeft er nog weer aandacht voor gevraagd. Hoeveel ouderen, maar ook hoeveel jonge mensen vastzitten aan een pornoverslaving. Verslaving. Slaaf. Sommigen zijn er echt aan vastgeketend, kunnen er niet van loskomen. Gemeente, ik moet de vraag stellen, is dat al voor ons gaan wegen? Want u hoort dit niet voor het eerst. U hoort dit echt niet voor het eerst. Maar is dit al daadwerkelijk werkelijkheid geworden in ons leven? Kijk, dan wordt het wel nood. Dan wordt het wel nood. Want als het gaat om een losser, als het gaat om een verlosser, dan is het toch sprake van nood? Moest denken, zusters in de gemeente, hen die een kindje ter wereld hebben gebracht. Aan barensnood. Barensnood, daar moeten we maar niet te makkelijk over denken, broeders in de kerk. Dan is er echt nood. Dan moet er een, ja, dan moet er een verloskundige aan te pas komen. Weer dat woord verlossing. Gemeente, is het nu nood geworden in ons leven. Dat we het inderdaad gezegd hebben. Ik kan niet zonder u, Heere. Ik wil niet zonder u, maar ik zie ook geen andere uitweg. Daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. De weg naar de losser. Ja, maar dan mag ik ook de grote Boas uitschilderen, gemeente. Christus, die het gezegd heeft in Matteüs 20, ik ben gekomen om mijn ziel te geven tot een losprijs. Een losprijs, een rantsoen om anderen vrij te kopen. Hij heeft ook ervoor gezorgd dat het verloren paradijs weer teruggekocht kan worden. Daar heeft hij voor betaald. Dat goede land, dat paradijs dat straks weggelegd is voor zijn volk en voor zijn kinderen. En Christus is ook de grote bloedwreker. Want zegt Paulus het niet in Colossenzen 2, dat hij de overheden en de machten heeft ontwapend en openlijk te schande heeft gemaakt. Hij heeft de kop van Satan vermorzeld. Gemeente, ik mag u vanmorgen wijzen. Voor het eerst, opnieuw, en ik hoop nog vele malen. Op die grote Boas. De grote losser. De grote Goël. Het kan niet buiten hem, gemeente. Het kan niet zonder hem. Nooit. En wat zegt Boas dan in vers 10? Gezegend zijt gij den Heere. Beeld het u even in. Ga in gedachten even met me mee. Jongens, jullie ook. Even met me mee in gedachten. Je hebt hard gewerkt. Grote oogst is binnen. Je hebt lekker gegeten, je hebt gedronken, je hart is vrolijk, je gaat moe en voldaan liggen en in het holst van de nacht word je wakker en ligt er een vrouw aan je voeten. Hoe zou dan de gemiddelde man hebben gereageerd? Wat zou dan de doorsneeman gedaan hebben? Wees eens eerlijk, jongens. Wees eens eerlijk voor jezelf. Wat zou er dan gebeuren in 9 van de 10 gevallen? Maar wat doet Boas? Boas brengt de Heere ter sprake. Gezegend zijt gij de Heere. Ouderen en jongeren, Boas laat hier zien wat de vreze des Heeren is. Boas heeft de Heere lief op een volmaakte manier, althans bij God vandaan. Boas heeft de Heere hier lief en daardoor heeft Boas ook Rut lief op een reine manier. Want de vreze des Heeren die is rein. Geliefde gemeente, en in het bijzonder de jongens vanmorgen, dit is echte liefde. Dit is ware liefde. Boas denkt niet, nu heb ik mijn kans. Die pak ik, die kans. Het is donker. Iedereen om me heen slaapt. Er ligt een vrouw aan mijn voeten. Nu moet ik erbij zijn. Denkt Boas niet. Boas handelt in de weg van de Heere. Boas heeft oprechte liefde voor Rut. Legt oprechte liefde aan de dag. En wat zegt Paulus in 1 Korinthe 13? De liefde is
geduldig, langmoedig. De liefde is niet ongepast. Dat zegt de liefde, jongens. En wanneer je nu een meisje hebt liefgekregen en op dit moment met een meisje door het leven mag gaan, dan hoop ik dat je iets kent van het leven van Boas. Dan kun je wachten. Dan wil je ook wachten. En jonge meiden in de kerk, hieraan kun je ook zien dat een jongen het oprecht met jou meent. Wanneer een jongen kan wachten en wil wachten, kun je merken dat hij niet uit is op je lijf, maar dat hij uit is op je leven. In de meest diepe zin van het woord. Ja, want dat gebeurt toch, jonge mensen? Als je zegt dat je zondags naar de kerk gaat en in de Heer Jezus gelooft en je dient hem, dan is het eerste wat ze vaak zeggen op school of op je werk, dan mag je zeker voor het huwelijk ook niet met iemand naar bed. Dat leren jullie toch in de kerk? Ja, dat wordt inderdaad vaak gezegd tegen jullie. Dat is ook wel eens tegen mij gezegd. En dat is inderdaad ook het Bijbelse spoor, dat de seksuele gemeenschap hoort binnen de kaders van het huwelijk. Maar gemeente, dat is niet alleen maar een set met regels. Van foei, dat mag niet. Dat is wel waar. Dat zegt de Bijbel wel. Maar het is wel meer. De Heere laat hier zien hoe hij het bedoeld heeft. Dat seksualiteit kan rijpen binnen een sfeer van vertrouwen en binnen een sfeer van geduld. En daarom, geliefde jongeren, eerst bekering en dan verkering. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat dat klinkt, maar het wordt wel weer bewaarheid. Eerst bekering, dan verkering. Boas kent de Heere en hij handelt in de weg van de Heere. En dan zegt hij het tegen Rut, u hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl ge geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. Ja, jonge meiden, nu een toepassing voor jullie. Ik wil dat in alle voorzichtigheid proberen. Rut had in Bethlehem op zoek kunnen gaan naar jonge mannen, van haar eigen leeftijd of misschien wel jonger. Arme mannen, maar vooral ook rijke mannen, dat was toch heel aantrekkelijk geweest voor Rut. Die populaire jongen, die gangmaker, die je misschien wel heel aantrekkelijk vindt, misschien wel om die prachtige scooter waar hij op rijdt, of die blitse auto waarmee hij door de straten van Sliedrecht gaat, of Hardingsveld. Maar mag je nu handelen, jonge meiden, mag je nu handelen zoals een Rut, dat ze niet afgaat op het oog alleen. Dat ze niet status alleen het belangrijkst vindt. Dat het haar niet gaat om geld, om er beter van te worden. Maar dat je nu als een Rut mag gaan in de weg van de Heere. Dat je het samen met Rut mag zeggen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan zegt Boaz het tegen Rut, nu mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Kort daarover, gemeente. Boaz noemt Rut mijn dochter. Dat is natuurlijk Oosterse taal, daarin klinkt liefde door. Echte, oprechte liefde, mijn dochter. Liefkozend. Boas heeft oog voor de weldadigheid van Rut. Boas heeft gezien dat Rut goed is geweest voor Naomi, voor de overledenen, maar dat Rut ook trouw is in het werk wat ze doet. En dat heeft niet alleen Boas gezien, dat is nu ook opgevallen bij het volk Israël. De ganse stad, er staat letterlijk in de grondtaal de ganse poort. Stadspoort, daar vond heel veel verkeer plaats, want mensen gingen naar buiten om te werken, kwamen ook via die poort weer binnen om te werken. Nu binnen die poort van de stad, waar het publieke leven als het ware zich afspeelde, daar hebben ze ook gehoord wie Rut is. Hoe is Rut dan? Ze is een deugdelijke vrouw. Er staat letterlijk zoiets als een vrouw met kracht. Misschien zouden wij wel zeggen dat is een vrouw met pit. Een vrouw waar je op kunt bouwen. Een vrouw die moedig is, die dapper is. Een vrouw die er staat. En ik moest ook denken aan Psalm 1. Dat is dan de mannelijke variant, maar het zal hem wel gaan in al zijn wegen. Wat hij doet zal wel gelukken. Wel, daar moeten we maar aan denken, gemeente. En dan wordt er met deze woorden een verbinding gelegd met Spreuken 31, waarin het ook gaat over de deugdelijke huisvrouw, de deugdelijke vrouw. En dat roept bij ons misschien wat bijzondere connotaties op als het gaat om een deugdelijke huisvrouw, maar het is wel Bijbels, gemeente. Een vrouw die er staat, die haar gezin verzorgt, die zelfs ook werkzaam is op het land. Een vrouw die goed zorgt voor haar gezin. Zo'n vrouw is Rut nu ook, want u moet weten dat het boek Rut in heel veel Joodse verzamelingen rechtstreeks komt na het boek Spreuken. Dus als Spreuken 31 dan is geweest over die deugdelijke vrouw, dan komt er als het ware een illustratie in het boek Rut dat volgt op Spreuken 31. Dat is prachtig. En dan is Boas ook heel eerlijk vanmorgen, want dan zegt Boas in vers 12, nu dan weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser. En opnieuw krijg ik ontzettend veel waardering voor Boas en ook respect, ouderen en jongeren. Want losser is hij, maar hij maakt geen misbruik van de situatie. Want hij zegt heel eerlijk, Rut, er is nog een losser. Zo eerlijk moet ik wel zijn. En wanneer hij die woorden uitgesproken heeft, dan lezen we in vers 13 dat hij tegen Rut zegt, indien hij u lost, goed, zo niet, dan zal ik u lossen. Zo waarachtig als de Heere leeft. En dan, Rut, leg u dan maar neder aan mijn voeten, tot de morgen toe. Daar heb ik toch ook wel over nagedacht en dat is laatste van onze tweede gedachte. Waarom zegt Boas nu tegen Rut, blijf nu de hele nacht maar bij mij? Dat hoort toch niet, dat doen wij toch niet? Nee, gemeente, dat doen we ook niet en dat horen we ook niet te doen. Waarom Boas dan wel? Wel, ik denk dat Boas Rut op deze manier vertrouwen wilde geven. Geloof me, Rut, ik ben oprecht gezind om jou te lossen. Tenzij die andere losser jou lost. En om dat te onderstrepen, blijf vannacht maar mooi bij me. Ik ben er voor jou. Ik zal je lossen. En daar ligt ook nog wel een geestelijke les in opgesloten, gemeente. Want Rut gaat met Boas de nacht in, maar ook de nacht door. 'S Ochtends zal ze pas worden gelost, maar het is nu nog donker. Maar ze heeft de belofte van Boas. En nu moet ze in de nacht rusten en vertrouwen op de belofte van Boas. Kijk, gemeente, en dat moet Gods volk nu ook leren. In de nacht vertrouwen op de belofte van God. Misschien hebt u wel een belofte van de Heere gekregen. Misschien hebt u wel iets van Boas gezien, maar nu moet u wachten, wachten tot de vervulling van de belofte. In donker. Kijk, en onze kinderen die slapen graag met een lichtje aan, op de overloop, deur open, dat begrijpen we allemaal. Maar wanneer een kind groter geworden is, een jaar of 30 of 40 is, dan slapen we niet meer met licht op de overloop aan en ook niet meer met een open deur. Zo is het nu ook met eerbied gesproken in het geestelijke leven, gemeente. Gods volk moet nu leren vertrouwen op de Heere, ook wanneer het donker is. In de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. We moeten door, gemeente. We gaan naar onze laatste gedachte, hoe Rut terugkomt van Boas. In de vroege morgen, vers 14 ben ik, in de vroege morgen, wanneer een ander nog niet een ander herkent, letterlijk staat er, wanneer een vriend nog niet eens zijn eigen vriend herkent, staat Rut op. Dan is het dus nog donker. Een goede naam is beter dan goede olie. Rut moet niet opgemerkt worden, dan kan alles in duigen vallen. Dan kan misschien het hele huwelijk tussen Boas en haar wel aan haar voorbij gaan. En daarom staat ze op, maar Boas laat haar niet met lege handen naar huis gaan. Nee, wat zegt Boas tegen haar? Hou de sluier op. Hou die maar voor je. Hou die goed vast. We kunnen denken aan een soort schort waarmee vrouwen werkten. We weten het niet precies wat voor kledingstuk het is geweest. Maar het is in ieder geval een kledingstuk dat Rut nu openhoudt voor Boas. En wat doet Boas dan? Een handvol koren, gerst in het kleed. Nog een handvol gerst. Nog een handvol gerst tot 6 maten toe. Hoeveel is dat geweest? Weten we niet. Wordt gesproken over maten, dat is een hele algemene eenheid. We kunnen dat heel lastig omrekenen. Er zijn er wel die denken aan 13 liter, maar zeker weten doen we het niet. Maar Rut krijgt een grote hoeveelheid koren mee van Boas. Gaat ze mee naar Naomi, terug naar huis. En als Naomi dan dat kleed met al dat koren, met al dat gerst ziet, dan klinkt er allereerst een vraag uit de mond van Naomi. Wie zijt gij, mijn dochter? Wie ben je? Dat is een bijzondere vraag. Naomi weet toch heel goed wie Rut is? Ja, gemeente, maar Naomi, die steekt nu dieper af. Naomi wil als het ware vragen. Rut, ben je nog van jezelf? Ben je nog de Moabitische? Of ben je nu de vrouw van Boas? Heeft Boas het jou toegezegd dat hij met jou zal trouwen? Ben je in de belofte nu als een man? Of niet? Ja, ook die vraag moeten we vanmorgen nog maar aan elkaar stellen, voordat we uit elkaar gaan. Van wie bent u? En die vraag heeft eerder geklonken in deze prekenserie, maar van wie bent u? Bent u, ben jij nu het eigendom geworden van Boas? Ben je nu niet meer van jezelf, maar bent u door genade nu zijn eigendom? Ik ben zijne en hij is de mijne, de enige troost in leven en sterven. En dan gaat Rut vertellen. Ze toont die 6 maten gerst. En dan vertelt Rut ook wat de woorden van Boas zijn geweest. En dan komt er een prachtig vers. Een prachtig vers. En dan gaan we mee naar huis. Toen zeiden zij, dat is Naomi, zit stil, mijn dochter, totdat ge weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak voleind hebben. Het hoofdstuk begint met rust, vers 1. Het hoofdstuk eindigt met rust, vers 18. Ja, die man zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak voleind hebben. Voleind, voleind. Het is nog niet vol, Rut. Nee, je hebt 6 maten gerst meegekregen. 6 maten. Had Boas er nog niet een schepje bovenop kunnen doen? 7, getal van de volheid. Boas, had toch prima gekund, dat laatste schepje? 6 maten. Want de volheid moet nog komen. Rut, eerst heb jij hard gewerkt op de akker van Boas. Hard gewerkt, gezwoegd en gezweten in de brandende oosterse zon. Je thuisblijven was weinig. Dat koren wat je toen hebt opgeraapt, dat moest je nog uitslaan. Kaf moest los van het koren. Daar moest Rut nog voor werken. Nu heeft Rut gelegen bij Boas, krijgt ze pure gerst mee. En straks, als ze getrouwd is met Boas, is de zaak voleind. Want dan zijn alle akkers, alle velden, alle gerst, alle koren, alle tarwe voor het, daar hoeft ze dan niets meer voor te doen. Verstaan we dat, gemeente? Eerst moest Rut er nog hard voor werken. Moest ze het koren dat ze kreeg nog uitslaan. Toen ging ze aan de voeten van Boas liggen en kreeg ze koren mee. Maar straks hoeft ze alleen maar stil te zitten en te wachten. Trouwt ze met Boas en is alles van haar. Totdat hij deze zaak voleind hebben. En dan, voordat we dan amen zeggen, kijken we nog een keer naar de grote Boas. Heeft hij de zaak, gemeente, niet voleind? Rut mag straks rusten. Onder de vleugels van Boas. Voor Christus was er nooit rust. Hij heeft het gezegd. De vogels des hemels hebben nesten. De vossen hebben holen. Maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Hij was altijd rusteloos bezig in de dingen van zijn vader. Totdat hij de zaak voleind had. Want hij heeft het aan het eind van zijn aardse leven uitgeroepen. Het is volbracht. Het is voleind. Kijk, en ik hoop, geliefde gemeente, dat we vanmorgen met ogen van het geloof op deze Boas mogen zien. En dat we het mogen zeggen met de dichter van 138. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volkomen voleinden. Amen.